Goedemorgen. Welkom in de eredienst in de Christelijk Gereformeerde Kerk te Zeist. In deze dienst hoopt ons voor te gaan dominee Van Walsum. Te lezen gedeelte uit de Bijbel kunt u vinden op twee plaatsen. We lezen uit het Nieuwe Testament, het Evangelie van Matthäus, hoofdstuk 2. De versen 13 tot en met 23. Dus het eerste gedeelte uit de Bijbel wat we lezen is Matthäus, hoofdstuk 2. De versen 13 tot en met 23. En vervolgens lezen we uit het Oude Testament, de profetieën van Jeremia, hoofdstuk 31. De versen 15 tot en met 17. Jeremia 31, de versen 15 tot en met 17. De volgende psalmverzen hopen we in deze dienst met elkaar te zingen. Psalm 73, de versen 1 en 13. Psalm 86, de versen 3 en 6. Psalm 77. De versen 5 en 6. Psalm 89. De versen 9 en 10. En tot slot Psalm 69. Vers 14. Ik herhaal nog een keer de te zingen psalmversen in deze eredienst. Psalm 73. De versen 1 en 13. Psalm 86, de versen 3 en 6. Psalm 77, de versen 5 en 6. Psalm 89, de versen 9 en 10. En tot slot Psalm 69, vers 14. Dames en kerkraad, wens ik u een gezegende dienst.
Namens de kerkraadgemeente zijn er de volgende afkondigingen. Zondag 11 januari hoopt om 10 uur en 5 uur u voor te gaan, dominee R. Kok. De kerkraad vergadert aanstaande woensdag 7 januari. Dit zo de Heer wil en wij leven. Onze hulp en enige verwachting staan in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde uit niets heeft geschapen, die trouw houdt van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God onze Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We willen met elkaar zingen uit Psalm 73, vers 1 en 13. Ja, waarlijk, God is Israël goed voor hen die rein zijn van gemoed. Hoe donker ooit Gods weg mogen wezen, hij ziet in gunst op die hem vrezen. Wie heb ik nevens u omhoog? Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde nevens u toch lusten? Niets is er waar ik in kan rusten. Wij stellen ons onder de belofte en tucht van de heilige wet van de Heere. Aansluitend zingen wij van Psalm 86 en daarvan het derde en het zesde vers. Heere, door goedheid aangedreven zijt gij mild in het schuld vergeven. Leer mij naar uw wil te handelen, ik zal dan in uw waarheid wandelen. En wat gaat er dan ook een sprake uit van de schepping? Was mij en ik zal witter zijn dan sneeuw. Maar dat wil de Heer in de herschepping ook geven. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijvere God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken. U zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. Thank you. lezen vanmorgen uit Gods heilige en onfeilbaar woord twee gedeelten. Allereerst Matteüs 2, vers 13 tot en met 23. En daarna enkele versen uit Jeremia 31, namelijk vers 15 tot en met 17. Nadat zij vertrokken waren, zie, een engel van de Heere verschijnt Jozef in een droom en zegt: sta op en neem het kind en zijn moeder met u mee en vlucht naar Egypte en blijf daar totdat ik het u zal zeggen. Want Herodes zal het kind zoeken om het om te brengen. Hij stond dan op, nam het kind en zijn moeder in de nacht met zich mee en vertrok naar Egypte. En hij bleef daar tot de dood van Herodes, opdat vervuld werd wat door de Heere gesproken is, door de profeet: uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Toen werd Herodes, die zag dat hij door de wijzen bedrogen was, verschrikkelijk kwaad. Hij stuurde er soldaten op uit en bracht al de jongetjes om die er binnen Bethlehem en in heel dat gebied waren, van 2 jaar oud en daaronder, in overeenstemming met de tijd die hij bij de wijzen nauwkeurig nagevraagd had. Toen is vervuld wat gesproken is door de profeet Jeremia. Een stem is in Rama gehoord. Geklaag, gejammer en veel gekerm. Rachel huilde over haar kinderen en wilde niet vertroost worden, omdat zij er niet meer zijn. Toen Herodes gestorven was, zie, een engel van de Heere verschijnt Jozef in een droom in Egypte. Hij zegt: sta op, neem het kind en zijn moeder met u mee en ga naar het land Israël, want zij die het kind naar het leven stonden, zijn gestorven. Hij stond dan op, nam het kind en zijn moeder met zich mee en kwam in het land Israël. Toen hij echter hoorde dat Archelaus in Judea koning was in de plaats van zijn vader Herodes, was hij bevreesd daarheen te gaan. Maar nadat ze door een aanwijzing van God in een droom gewaarschuwd waren, vertrok hij naar het gebied van Galilea. En toen hij daar gekomen was, ging hij wonen in een stad die Nazareth heette, zodat vervuld werd wat door de profeten gezegd is, dat hij Nazarener genoemd zou worden. En dan Jeremia 31, vers 15 tot en met 17. Zo zegt de Heere: er is een stem gehoord in Rama, een rouwklacht, een zeer bitter geween. Rachel weent over haar kinderen. Zij weigert zich te laten troosten over haar kinderen, want zij zijn er niet meer. Zo zegt de Heere: bedwing uw stem van geween en uw ogen van tranen, want er is loon voor uw werk, spreekt de Heere. Zij zullen uit het land van de vijand terugkomen, en er is hoop voor uw nakomelingen, spreekt de Heere. Uw kinderen zullen terugkomen naar hun gebied. Tot zover de lezing van het woord van God. De verkondiging is vanuit Matteüs 2, vers 16 tot en met 18. We willen de Heere bidden om zijn zegen. We denken in onze gebeden aan broeder Roos, maar ook aan broeder H. Sok, die afgelopen vrijdag een hartinfarct heeft gehad en een stent is inmiddels geplaatst. We willen hem ook aan de Heere opdragen. Heere in de hemel, zo komen wij voor uw heilig aangezicht. Op deze eerste zondag van het pas begonnen jaar, waarvan wij belijden dat het een jaar van u onze Heere is, 2026. En we danken u dat u ook op deze dag de deuren van uw huis weer openzet, dat we in vrijheid samenkomen kunnen, al weet u ook van de winterse omstandigheden, waardoor een deel van de gemeente op afstand met ons verbonden is. En we bidden u of u ook hen wil zegenen en bezoeken met uw heil, en ook wil geven dat de verbinding wat de techniek betreft goed zal werken, en dat we daarin ook uw goede hand mogen opmerken, En dat u wil laten merken niet aan tijd of plaats gebonden te zijn. Maar dat u weet waar wij wonen. En ook waar en onder welke omstandigheden we uw woord beluisteren en brengen. Wat bent u groot, Heer. Wat bent u groot in uw schepping. En wat kunnen we ook onder de indruk zijn van schoonheid en reinheid als u het laat sneeuwen. Wat zijn we dan onrein geworden. Juist in het vlekkeloze reine zien we ook onze onreinheid. En we smeken ook van u. Laat het leven van de Heer Jezus en zijn sterven, het offer door hem gebracht, ons reinigen van al onze zonden. U die het toch belooft, waar wij het nooit meer weg kunnen krijgen, dat u wilt maken witter dan sneeuw. Geeft u ons zo de bruidsjurk die u in uw weg van lijden en sterven voor uw bruid hebt geweven. En geef ons ook een hart dat u lief heeft, dat u vertrouwt, dat u gaat gehoorzamen en dat op u hoopt voor onszelf en ook voor de komende generaties. Heere, wilt u doorgaan met uw werk, ook op deze dag, overal waar uw woord verkondigd wordt en waar uw gemeente samenkomt, wilt u daar in het midden zijn en wonen en werken. Denk aan uw gemeente, aan deze plaats maar wereldwijd. Wilt u uw kerk bewaren en uitbreiden, zoals we dat vanmiddag ook hopen te beluisteren. Wil uw koningschap uitoefenen over harten en levens, voor het eerst. En hoe langer, hoe meer. We bidden u om uw zegen voor al uw dienaren. Wilt u ze vervullen met uw geest om uw woord te bedienen. U weet ook hun verschillende omstandigheden. Wilt u daarin ook nabij zijn. Ook bij dominee Hoefnagel en zijn gezin zijn. De weg die u met hen gaat. Heere, sterkt u in de beproeving. En geeft u de wijsheid en de leiding en de kracht bij u vandaan. Zegent u de kerkenraadsvergadering die deze week zal plaatsvinden. En wilt u met de broeders van de kerkenraad zijn. We dragen ook onze broeder Sok aan u de Heere op. U weet van de schrik van de afgelopen week. We danken u voor de bewaring die u schonk. En dat het naar omstandigheden toch goed mag gaan. Maar Heere, u bepaalt ons direct alweer bij onze broosheid en kwetsbaarheid. Geeft u nog herstel en wilt u onze broeder nog sparen voor degenen die hem lief en dierbaar zijn voor de gemeente en geef hem genade om op u de Heere te hopen. En wilt u hem in het ziekenhuis bezoeken met uw heil en tot zijn hart spreken. We dragen ook onze broeder Roos aan u de Heere op. U weet ook zijn weg. U weet wat hij meemaakt en doormaakt. Lichamelijk en geestelijk. Heere, wilt u hem dragen en sterken. En wilt u als de herder in het dal van de schaduw van de dood hem zeer nabij zijn. En hem door uw stok en staf vertroosten en verkwikken. En geeft u dat ook aan zijn vrouw en allen die hem in liefde omringen. Heere, ontferm u. En maakt u het goed. Tot roem van uw genade. We bidden u voor hen die eenzaam zijn, die rouw dragen, die lege plaatsen kennen, van een man of vrouw, broer of zus, vader of moeder, maar misschien ook van een kind of kleinkind. Heer, we bidden u voor allen die dat kruis dragen. Ook waar het in de tekst om gaat. Kinderen die er niet meer zijn. Heere, u weet het, wat het doet. Als een kind jong naar huis is gehaald door u. Dan mag het troost zijn. Maar er is ook verdriet en pijn en gemis. Dan wilt u daarin nabij zijn. U weet het ook als wij een kind aan de wereld hebben verloren. Als wij geen geestelijk contact, geen geestelijke band ervaren. Wel een sterke geestelijke betrokkenheid. Maar als we een hart niet kunnen bereiken. Waarover wij niet kunnen oordelen, maar waarover wij ons zorgen maken. Heere, wilt u terugbrengen. Wilt u het zaad dat gezaaid is in harten doen wortelen en opwassen en vrucht dragen. Op uw tijd en wijze en tot uw eer en tot hun heil. Gaat u door met uw werk. Wilt u het werk van uw tegenstander afbreuk doen. Hij kon uw komst in het vlees niet tegenhouden. Maar hij wil wel uw komst tot ons hart tegenhouden. Maar wilt u hem schelden, dat hij ons niet zal hinderen? Troont u op de lofzangen, zegent u de gaven. En wilt u deze dienst doen uitlopen op uw lof en op uw eer. En dat we zo een eredienst ontvangen, die door u zelf wordt ingebed in een leven van eredienst. En brengt u zo tot Christus voor het eerst en opnieuw. En geeft u dat wij ons laten troosten door het heilige evangelie. Alleen om Jezus wil. Amen. Laten wij zingen uit Psalm 77, vers 5 en 6. Zou de Heere zijn gunstgenoten, dacht ik dan altoos verstoten. Zou God zijn gena vergeten, nooit meer van ontferming weten. De Allerhoogste maakt het goed. Na het zure geeft hij het zoet. de preek willen wij zingen van Psalm 89, het 9e en 10e vers. Gij hebt wel eer van hem die gij geheiligd had, gezegd in een gezicht dat zoveel troost bevat. Ik heb bij één held voor Israël hulp beschoren. Mijn hand zal, hoe het ook ga, hem sterken, dag en nacht. Geliefde gemeente, het is een verschrikkelijke geschiedenis. De kindermoord van Bethlehem. Zoals er meer verschrikkelijke dingen in de geschiedenis plaatsvinden. De brand in Zwitserland. De brand in Volendam. Mensen die sterven, soms nog heel jong in hun leven. En ook deze geschiedenis die vanmorgen voor ons ligt, is verschrikkelijk. En er is ook in de kerk, in de Rooms-Katholieke kerk, een dag om bij deze geschiedenis stil te staan. Elk jaar op 28 december is het de dag van de onnozele kinderen. En dan niet onnozel in de zin van wat achterlijk, zoals dat vroeger gezegd werd. Maar onnozel in de zin van onschuldig. En dat is begrijpelijk. Al in de dichtkunst is door Joost van de Vondel daar uiting aan gegeven in een lied. O kerstnacht, schoner dan de dagen, hoe kan Herodes het licht verdragen dat in uw duisternissen blinkt? En dan verderop in dat lied klinkt het: hij poogt de onnozele, met een hoofdletter, de Heer Jezus Christus, te vernielen door het moorden van onnozele zielen. Al die kinderen, onschuldig komen ze om. Zijn ze dan helemaal onschuldig? Nou, ze zijn vooral weerloos. Wie zal een reine geven uit een onreine? Onschuldig zijn ze in de diepste zin van het woord niet. Maar kunnen zij er wat aan doen? En kunnen hun ouders er wat aan doen? Weerloos, machteloos. Het is een verschrikkelijke moord. En toch ook is er een vertroostend woord. Misschien gaat het te ver om hen te typeren als martelaren. Maar ze gaan niet zonder de middelaar. En we staan er een moment bij stil, gemeente. De kindermoord van Bethlehem, en we horen van helse tegenstand. Tegen Gods gezalfde en hemelse troost voor wie gelooft. De geschiedenis uit Matthäus 2, vers 1 tot en met 12 is bepreekt in uw midden. En de wijzen, u weet het, ze zijn op het spoor naar Bethlehem gezet. En de Heere heeft ze geleid, maar de Heere heeft ze ook op de terugweg geleid. En ervoor bewaard om weer terug te keren langs Herodes. Ze hoeven niet ongewild mee te werken aan de dood van de geboren koning van de Joden. En de zorg van de Heere is er ook op deze bladzij van zijn woord. Voor Jozef en Maria en voor zijn eigen kind Jezus. God zorgt ervoor dat de Heere Jezus meegenomen wordt op de vlucht naar Egypte. Egypte dat dichtbij is. Egypte waardoor ze buiten het bereik van Herodes zijn. Egypte waar ook nog veel Joden wonen. Daar is Christus veilig. En daar stelt God het heil van de kerk veilig. Gods raad zal bestaan. En hij zal al zijn welbehagen doen. Hoezeer Herodes ook tekeer gaat. En dat doet hij enorm. Hij houdt verschrikkelijk huis. Vanuit een blinde haat die hem drijft. Hij wil zichzelf, koste wat het kost, handhaven. Hij wil koning blijven. En de koning der Joden die geboren is, is een bedreiging voor hem, een bedreiging voor zijn positie. Ergens is daar het moment gekomen dat Herodes onraad bespeurde. Waar blijven de wijzen? Waar blijven deze magiërs? Waarom komen ze niet terug langs het koninklijk paleis? En dan voelt hij zich bedrogen. En dan wordt hij kwaad, ontzettend kwaad. En het is altijd dubbel om dat te lezen. Want hij had er totaal geen moeite mee om die wijzen te bedriegen. Toen kon het wel en toen gaf het allemaal niks. En toen past het in zijn agenda. Maar nu het hem zelf overkomt, is de wereld te klein. Zo herkenbaar, gemeente. En laten we in dat opzicht er ook maar niet boven gaan staan. Het zijn allemaal mensen en als wij een ander op een bepaalde manier benaderen, dan zijn we geneigd om het goed te praten, maar op het moment dat het andersom een keer gebeurt, u weet hoe ons hart dan reageert. Herodes, en waarom ga je nu volle vaart in de achtervolging? Waarom ga je nu volle vaart over tot vervolging? Heeft u geen enkel besef of het misschien van hogere hand zo geleid is dat deze mannen niet teruggekeerd zijn langs uw paleis? Er lijkt totaal geen ruimte te zijn in zijn hoofd, in zijn hart, om zich daar nog op te bezinnen. Het is direct de diepe emotie, de diepe haat die zich manifesteert en dan moeten er soldaten naar Bethlehem toe. Gelukkig heeft hij nog wel inlichtingen van die wijzen ontvangen over hoe lang het geleden was. En weet hij ook het gebied waar hij zijn rivaal moet zoeken. En Herodes, hij neemt het zekere voor het onzekere, gemeente. Als hij ervoor kiest en opdracht geeft om al de kinderen, en daarbij zullen we moeten denken aan de jongetjes uit Bethlehem om te brengen van de leeftijd van 2 jaar oud en daaronder. En 2 jaar, dat ben je tot je bijna 3 bent. Die zijn allemaal omgebracht. En niet alleen in Bethlehem. Nee, Herodes neemt niet alleen qua leeftijd een ruime marge, maar ook om Bethlehem heen. Je weet het tenslotte maar nooit of die geboren koning der Joden net iets buiten Bethlehem is gaan wonen met zijn ouders, zoals Herodes er dan over zal denken. Neem maar een ruime marge. Het lijkt wel een operatie waarbij een kwade cel moet worden verwijderd. En waarbij je beter iets te veel dan iets te weinig kan weghalen. Zo wordt het uitgevoerd. En mocht het onverhoopt geen succes hebben, dan zal de schrik er bij de Joden toch wel diep in zitten dat Herodes koning is en dat elke opstand tegen hem met een eventuele koning der Joden in de kiem zal worden gesmoord. Herodes heeft de opdracht gegeven en de soldaten hebben zich ervoor laten lenen. Ze doen wat hen is opgedragen. Verschrikkelijk. Hoe kan dit allemaal? Ja, hoe kan dit allemaal? Afgelopen week bezocht ik in Amsterdam het Holocaust Museum. Misschien bent u er ook al wel eens geweest. Maar ja, dan komt het ook langs. Ja, ergens is er een brein achter dit verschrikkelijke gebeuren. Maar vervolgens zijn er heel veel Mensen die op een bepaalde manier toch hun medewerking verlenen. En de vraag komt dan altijd naar je toe. Wat zou je zelf gedaan hebben? Hoe zou u gehandeld hebben als je in deze schoenen stond? Hoe dan ook, verschrikkelijk wat hier gebeurt. Uitleggers denken dat er zo'n 20 kinderen maximaal zijn omgebracht. Maar dat zijn toch 20 beelddragers Gods. Dat zijn toch 20 gezinnen die in rouw zijn gedompeld. Dat is toch een samenleving van dat dorp Bethlehem. Dat misschien klein was, maar toch niet de minste hoefde te zijn. In Juda. Dat is toch een samenleving die in het hart getroffen is. Die generatie is uitgemoord. Door bruut geweld en door helse haat. Wat een donkere dag in Bethlehem. En het komt ook van de vorst der duisternis. Hier is Gods tegenstander ten diepste aan het werk, gemeente, die een bondgenoot heeft in ons vlees, in ons vijandig denken tegen God en tegen zijn gezalfde, tegen zijn Messias. Het vlees onderwerpt zich aan de wet van God niet en het vlees onderwerpt zich ook aan het evangelie van God niet. Het kan dat ook niet. Wat een driften zitten er in ons mensen als het gaat om zelfhandhaving. Aan de ene kant de drang om te leven en aan de andere kant de drang om hele dingen stuk te maken. Wat drift beheerst het woedend heidendom? Het heeft het hart van de volken ingenomen. Tegen de Heere en tegen zijn gezalfde. En er is een parallel tussen de verlossing uit Egypte ooit. Toen de Heere verlossing ging zenden, toen was daar de farao die de Joodse jongetjes uiteindelijk in de Nijl liet gooien en om liet brengen. Zo lijkt Herodes op de farao. Maar er is ook de parallel van de verlosser die ontkomt. Mozes wordt in veiligheid gebracht en ook de Heere Jezus ontspringt hier de dans. En het is een Bijbels patroon wat we vanaf Genesis 3 al getekend zien. Strijd, gevecht tussen duisternis en licht, tussen haat en liefde, tussen dood en leven, tussen de duivel en God. Zoals het in Openbaring 12 ook wordt getekend. De draak vergrimpt op de vrouw en probeert het kind te doden. Een helse tegenstand tegen de Messias, een helse tegenstand tegen het volk van God. En dat is nog een element, gemeente, wat vandaag de dag gebeurt. Christenvervolging, en christenen zijn gezalfden. Mensen die bij Christus horen, ja, ze zullen delen in zijn heerlijkheid. Absoluut. Absoluut. Ze zullen delen in zijn heerlijkheid. Maar ze delen ook in zijn lijden. En de kerk wordt vervolgd en verdrukt. En het is goed om die nieuwsberichten misschien niet allemaal tot u te laten komen. Dat kan ook te veel zijn voor een mens. Maar om er wel op betrokken te zijn. Berichten uit Nigeria. Berichten uit andere plaatsen waar de kerk van de Heere wordt verwoest. En waar ze een kudde slachtschapen zijn. Afgeslacht door de wolf. Die haat heeft tegen God en tegen zijn gezalfde. En ook een haat tegen het oude bondsvolk van God. Die is nog lang niet uitgedoofd, die haat. Maar die is ook weer springlevend. Oh nee, niet om te zeggen dat dat volk alles goed doet. Maar wel om te blijven beseffen dat er diepere lagen zijn en machten en krachten die zich sterk maken tegen de Heer en tegen zijn gezalfde en die niet willen dat de beloften van God vervuld worden. Maar gemeente, de boze, hij schiet zijn pijlen ook af op de gemeente van de Heer Jezus Christus. Op de ouderen, maar ook op de jongeren en ook op de kinderen. We krijgen veel goeds van de Heer. We mogen in vrijheid samenkomen. We mogen kinderen naar een christelijke school of reformatorische school sturen. We krijgen dat van de Heer. Maar we moeten wel alert blijven op de activiteiten van Gods tegenstander. De mensenmoordenaar van den beginnen, die niets liever wil dan dat alles wat heel is stuk gaat. En dat niemand leeft voor God, maar dat iedereen in zijn klauwen blijft. En aan de ene kant moeten we zeggen, gemeente, dat is hem al gelukt toen hij Adam en Eva ten val bracht en wij zijn in die val meegesleurd. In de doodstaat terechtgekomen. Maar nu wil de duivel ook mensen in die dood en in die nood houden. En daarom is er ook een strijd rondom bijvoorbeeld de genademiddelen. Als wij proberen in het gezin een christelijke opvoeding te geven. Als we proberen voor te lezen. En misschien ook wel bij kleinkinderen die eens over de vloer komen. Als het gaat om de kerkgang, als het gaat om persoonlijk bijbellezen, als het gaat om het gebed, als het gaat om het onderwijs in de dienst van de Here, dan gaat dat strijd opleveren tussen de heilige geest en de geest uit de afgrond. Die geest uit de afgrond die een bondgenoot heeft in ons vlees. Dat altijd zichzelf wil handhaven en eigen zin wil blijven doen. Maar dat een vijand is van eigen zaligheid. Hij wil zoveel kapot maken. En hij krijgt het soms ook voor elkaar. Op een voor ons niet te doorgronden wijze. Dat we met vragen blijven zitten. En dat er scherven in ons leven zijn gekomen. Waarbij ook de kinderen soms kind van de rekening zijn. Maar hij weet het heel goed dat de Heere uit is op het behoud van zondaren. En voor hem is er geen behoud. Hij weet het heel goed dat de Heere in zijn verbond en woorden alles toezegt wat nodig is voor dit leven en voor de zaligheid. Reiniging in het bloed van Christus, vernieuwing door de geest, eens de verheerlijking. En een nieuwe aarde en een nieuwe hemel waarop gerechtigheid woont. Maar hij gunt geen mens die toekomst. En hij gunt geen mens dat leven. Hij gunt God ook geen mensenkinderen terug in de verzoende gemeenschap met hem. Hij heeft niet zoveel tijd meer. Maar daarom is hij juist zo druk in de weer, zegt ons het woord van God. Laten we er alert op zijn. Zegt u het met de apostel mee. Zijn gedachten, zijn listen zijn nog niet onbekend. Het is niet aangenaam, gemeente, om het daarover te hebben. Het is ook niet aangenaam als onze voormalige minister-president Rutte oproept om ons voor te bereiden op een oorlog in Europa. We horen liever andere berichten, toch? Maar het kan wel heilzaam zijn. Lewis, Engelse schrijver, zei: je kunt de duivel geen grotere dienst bewijzen dan zijn ontstaan. Bestaan ontkennen. Laten we dat niet doen, gemeente. Er is een geestelijke strijd. En niet om dan te denken, oh, dan is er geen hoop, dat komt straks. Maar het is wel belangrijk om ook oog te hebben voor de listen van Gods tegenstander. Niet alleen als het gaat om het komen tot Christus, maar ook in het leven met de Heer. Als u met de Heere door genade mag leven. Oh, dan probeert de duivel ook met zijn listen dat geloofsleven, dat geestelijke leven, op een zo laag mogelijk pitje te houden. Ook dan zet hij zijn aanvallen in op het woord het lezen, het onderzoeken van het woord, het overdenken van het woord, de verkondiging van het woord en de gemeenschap met God in het gebed. Wie van ons zal het niet herkennen die toch met de Heere mag leven? Dat er altijd zoveel is wat onze aandacht vraagt en dat het zo gemakkelijk de gemeenschap met God onder druk zet. Hij probeert dan toch, zoals we dat wel eens zeggen, al kan hij Gods kind niet uit de hemel houden, de hemel uit ons hart te houden. En daar kan hij ook beproevingen bij gebruiken, niet alleen maar een volle agenda, maar ook beproevingen. Ja, stel je voor, daar gebeurt dat allemaal. En zou het geen vragen oproepen, gemeente? Die gebeurtenissen in het nieuws. Daar in Bethlehem, waarom moeten wij dit meemaken? Als dit nou gebeurt, als de koning van de Joden gekomen is, is het voor de duivel geen mooie gelegenheid om mensen dan maar een hekel te geven aan de koning van de Joden? Nou, een mooie koning. Die kinderen die sterven en zelf ontspringt hij de dans. Is dat nou een koning? Dat adres in Bethlehem is een lege plaats. En daar verderop in de straat zijn ze in rouw gedompeld. Maar hij leeft. En zij zitten in diepe rouw. En zo kan de duivel ook proberen om kwade gedachten ons te geven van de Heere en van de weg die hij met ons houdt en dingen die gebeuren. En hij zegt, stop er toch mee. Zegen God en sterf. Zeg de dienst van de Heere toch vaarwel. De duivel die vraagtekens zet achter het woord van God, maar ook achter de goedheid van God. Als God dan liefde is, waarom? Gelooft u in God? Pardon, ik was in Auschwitz. En we hebben niet op elke vraag een antwoord, gemeente. We kunnen zomaar uitglijden. Niet alleen in de sneeuw, maar ook, net als Asaf in Psalm 73, op die gladde plaatsen. Waar we geen grond onder de voeten hebben, maar waarin de duivel ons wil laten uitglijden. En dat is een diepe afgrond, gemeente. Deze kinderen die lijden omwille van Christus. Ja, op de bodem aller vragen ligt der wereld zonder schuld. Maar daarmee moet je er nog wel doorheen. En wat is er dan genade voor nodig om de Heere te vertrouwen, ook als wij hem niet kunnen begrijpen? En als wij ook zien de duistere machten en krachten, en als we zien dat het kwaad door mensen soms verschrikkelijk wordt uitgeoefend. Nee, we moeten niet alleen naar de Heere kijken. Het is tegen Gods wil wat hier gebeurt. En toch gaat het niet buiten zijn wil om. Maar we moeten ook naar Herodes kijken, die de opdracht geeft aan de soldaten die het uitvoeren. En we moeten altijd bedenken dat het ook van de duivel weer een afleidingsmanoeuvre kan zijn. Om dan maar niet verder ons te verdiepen in het werk van God en in de zaligmaker van God. Oppervlakkig gezien... kunnen we denken, nou, de Heere Jezus ontspringt de dans maar mooi. Maar, waarom komt hij niet om in de kindermoord? Nee, gemeente, dat is niet omdat hij niet wil sterven. Dat is niet omdat hij niet wil sterven. En dat is niet omdat God hem niet wil geven vanuit een goddelijke liefde tot in de dood. Want God heeft zo lief de wereld gehad dat hij zijn zoon gegeven heeft. En de Heere Jezus Christus is zo vol zondaarsliefde voor mensen die midden in de dood liggen, dat hij gehoorzaam is geworden van de kribbe naar het kruis. En het is daarom dat hij nu de dans ontspringt, om uiteindelijk aan het kruis te sterven. En om daar de kop van de duivel te vermorzelen. En om zo als borg voor volkomen verzoening te zorgen. En om zo ook medelijdende hoge priester te zijn. Hij zal een zwaardere dood sterven. Hij zal de vloekdood sterven. En zo voor verlossing gaan zorgen. En Gods reddingsplan uitvoeren. En gemeente, wij worden soms stil, toch? Als we hierbij bepaald worden. En tegelijk is er niet alleen de verbijstering van deze moord, maar is er ook de vertroosting vanuit het woord. Hemelse troost. Matthäus, geleid door de Heilige Geest, maakt een opmerking, maakt een commentaar bij dit verschrikkelijk gebeuren. Toen is vervuld wat gesproken is. Nu doet Matthäus dat vaker in zijn evangelie. En we hebben daar ook een paar voorbeelden van gelezen. En we noemen dat vervullingscitaten. Een woord uit het Oude Testament wordt vervuld. En in 2 vers 15 staat dan op dat vervuld werd. En zo staat het ook in vers 23. Op dat vervuld werd. Maar in dit geval staat er in vers 17 geen op dat. Maar er staat er toen. Toen is vervuld geworden. Matthäus, geleid door de Heilige Geest, constateert dat hier de woorden uit Jeremia 31 in vervulling gaan en een diepere en vernieuwde betekenis krijgen. En wat zijn dat voor woorden die hier aangehaald worden? Een stem is in Rama gehoord, geklag, jammer en veel gekerm. Rachel huilde over haar kinderen en wilde niet vertroost worden, omdat ze er niet meer zijn. Een woord waarin dus twee namen genoemd worden. Rachel en Rama. En Rachel kennen we. En Rachel wordt hier vooral getypeerd als een stammoeder van Israël. Een van de twee vrouwen van de aartsvader Jacob. Die eerst geen kinderen kreeg. En daar vurig naar verlangde. Geef mij kinderen en zo niet, dan ben ik dood. En dat Jacob zei, maar ben ik dan in de plaats van God? Dat kan ik toch niet? Maar ze is stammoeder geworden van Israël. En in Rut lezen we de zegenspreuk. De Heere make deze vrouw die in uw huis komt als Rachel en als Lea, die beiden het huis van Israël gebouwd hebben. Stammoeder is ze. En ze is gestorven toen ze haar tweede kind kreeg. Benjamin. Ben-Oni, zoon van mijn smart. En begraven daar vlak in de buurt van Bethlehem. Op de weg naar Efrat, Efrata's velden. En dan wordt ze daar neergezet als een vrouw door de profeet Jeremia in Rama. En in de tijd van Jeremia is het tienstammenrijk al weggevoerd. Het is een oorlogssituatie opnieuw. Maar de 10 stammen zijn al eerder weggevoerd door de Assyriërs. En nu zijn het de Babyloniërs die de scepter zwaaien in de wereldgeschiedenis. En het oordeel van de Heere over zijn afvallige verbondsvolk voltrekken. En daar neemt Rama een bepaalde plaats bij in. Rama ligt op de grens van het 10-stammenrijk en het 2-stammenrijk. Rama is ook de plaats waar de krijgsgevangenen worden vergaderd en vervolgens op transport worden gezet. Naar Babel. Worden weggevoerd. Gedeporteerd. Zoals we dat tegenkomen in Jeremia 40. Als Jeremia ook bij de Joden die naar Babel worden weggevoerd aanwezig is. Rama is een soort doorgangskamp, zoals Westerbork dat was in de oorlog. En daar wordt Rachel neergezet, huilend, wenend, jammerend, klagend. Mijn kinderen, ze worden weggevoerd. Heb ik ze voor niets gedragen? Is alles nu voor niets? Is er geen toekomst meer? Omdat mijn kinderen weg zijn. Omdat ze ook de komst van de Messias niet mee zullen maken. En luide uitingen van rouw, volgens de Oosterse manier van rouwen, hebben daar geklonken. Rachel huilt, weent over haar kinderen. En ze is troosteloos. Want ze zijn er niet meer. En de harde werkelijkheid in haar beleving is, ze zijn voor altijd weg. Altijd die lege plaatsen. Ja, zegt iemand, dat had toch ook wel anders door Matthäus aangegeven kunnen worden. Dat die mensen in Bethlehem daar zo ontzettend verdrietig waren, net als Rachel, als stammoeder in de tijd van die deportatie in 586 voor Christus. Ja, dat had zeker anders weergegeven kunnen worden, gemeente. Matthäus heeft het op een heel bepaalde manier weergegeven. En dan niet alleen maar om aan te geven hoe verschrikkelijk dit was en dat het misschien een parallel heeft in de geschiedenis van Israël. Dat je zegt, nou, ze zijn daar in Bethlehem ongeveer net zo verdrietig en verslagen en verbijsterd en verbitterd als toen het oorlog was. Zo diep gaat het. Nou, dat is absoluut niet het enige element, gemeente. Waarom Matthäus het hier zo weergeeft, is dat het voor Joodse oren als een Bijbeltekst wordt aangehaald, het niet alleen maar die ene snaar is die bespeeld wordt, maar de omgeving van de tekst als de klankkast er helemaal in meekomt. En daarom hebben we ook die volgende verzen gelezen. Dat nu achter dit ontzettende de belofte van de Heere klinkt. Waar zij troosteloos is, is er troost bij God vandaan. En waar zij denkt, er is geen hoop en geen verwachting. En ik zie ze nooit meer terug en er is geen toekomst. Is er hoop en troost en loon en toekomst bij God vandaan? En dan kan de Heere zeggen, en hij zegt het daar, en het wil ook doorklinken in Matthäus 2. Bedwing uw stem van geween en uw ogen van tranen, want u heeft ze niet voor niets gedragen. U heeft ze niet voor niets gedragen, moeders in Bethlehem. Er is loon voor uw werk, spreekt de Heer. Ze zullen terugkomen, ze zullen een toekomst hebben. Er is hoop voor uw nakomelingen. Wel degelijk hoop. Bij God vandaag. Troost voor deze kinderen die in hun kindsheid zijn weggenomen. En troost voor de gelovige ouders die die belofte mogen toe-eigenen met een geschonken geloof. En de Heere mag het zeggen. En hij heeft recht van spreken. Nee, niet om heel snel over de rouw en over het gemis heen te stappen. Maar om als de arts van de zielen, als de trooster aller smarten, dit woord aan te reiken. Er is verwachting. Er is verwachting voor deze kinderen. Maar er is ook verwachting voor Israël. Want de Messias is tot Israël gekomen. De vertroosting van Israël. In hem is goddelijke troost. woorden van troost, zoals Jeremia 31 daar vol van is. De Messias komt tot zijn volk, er komt een nieuw verbond. Er komt de spruit van de gerechtigheid, zo gaat het verder in Jeremia 33. En dan gaat het uiteindelijk om de Messias. Dan gaat het om de Nazarener, dan gaat het om de Heere Jezus die gekomen is. En gemeente, dat is een woord dat ook in de verkondiging aangereikt wordt aan een verdrietig, een verslagen, een verbitterd, een troosteloos hart. Kan veel over ons leven heen spoelen. En u mag het voor uzelf invullen. Uw eigen pijn en nood en verdriet en vragen en verbijstering. Misschien denkt u ook wel eens, wat had het allemaal voor zin? Het dragen van het kind of het zo druk bezig zijn met waar u toch helemaal voor geleefd hebt. Is het allemaal niet voor niks geweest? En als dan dingen wegvallen, soms mensen wegvallen, het kan ons leven bitter maken. Zoals Naomi dat eens verwoordde. Noem me maar niet meer Naomi, maar noem me maar Mara. Zo onbegrepen, zo eenzaam. Er zijn dingen, gemeente, waar we als medemensen niet in kunnen komen als een ander iets meemaakt wat wij niet hebben meegemaakt. Het verlies van een kind bijvoorbeeld. Ook al probeer je er een voorstelling van te maken. Als je het niet zelf hebt meegemaakt, kunnen wij daar niet in komen. Maar de Heere wel. Hij geeft zijn eigen zoon. En daarom is er troost. Daarom is er hoop. Daarom is er verwachting. En daarom is er een toekomst. En daarom mogen ze zich laten troosten. Ook dat is genade, gemeente. Om ons te laten troosten door de troost van het evangelie. En dat niet alleen maar vanwege onze zondige zelfhandhaving, dat we de troost van het evangelie afwijzen voor onze zonden en voor onze wonden. En dat we denken, ja, ik zoek het wel in andere vormen van troost dan bij de Heere, de bron van troost en licht. Maar ook omdat dit wel processen zijn waarin we als mensen ook wel heel kwetsbaar zijn. Zodat we ook de neiging hebben om ons hart wat verwond is geraakt, een pantser aan te trekken. Zodat niemand daar meer bij kan. Zoals die dichter van Psalm 77. Die 's nachts ook wakker ligt. Dacht ik aan God, zo maakte ik misbaar. Peinsde ik, zo werd mijn ziel overstelpt. Mijn ziel weigerde getroost te worden. Heren, als u op mijn hart klopt, gaat u maar een deurtje verder. Het zit allemaal zo diep. En ik heb zoveel zielenpijn en zo verwond door het leven. En dat ene wat mij in rouw heeft gedompeld. Ik heb helaas ook al wel ervaren dat er moeilijke vertroosters waren. En om daar nu nog weer op te hopen. Op een woord van troost. Op een woord van tegenwicht. Op een woord van toekomst bij u vandaan. Ik durf het bijna niet meer. Om niet weer teleurgesteld te raken. Om niet nog meer pijn te hebben. Om die wond niet meer verder open te laten gaan. Verzorg hem dan daarom maar niet meer. Het zijn allemaal van die neigingen, gemeente, die ook bij een kind van de Heere, zoals die dichter van Psalm 77, aanwezig kunnen zijn. Maar nu komt de Heere toch. Niet met holle woorden, maar met volle woorden. Niet met alleen maar letters, maar met letters die rood geschreven zijn met het harte bloed van de Heer Jezus Christus. Hij komt om bitter te lijden. Hij komt om verzoening te doen over de zonde waarin wij ontvangen en geboren zijn, zodat er voor deze kindertjes hoop is, maar om ook voor al die andere zonden verzoening te gaan aanbrengen op het vloekhout van Golgotha. Hij komt als de middelaar van het genadeverbond, zodat gelovige ouders niet hoeven te twijfelen aan de zaligheid van hun jonggestorven kinderen. Hij komt als de profeet die het later zal zeggen: laat de kinderkens tot mij komen en verhinder ze niet. En op een voor ons onaanspeurlijke manier, gemeente, moet de heiland hier iets van hebben meegemaakt. Als hij toch zegt tegen Saulus: wat vervolgt gij mij? Zou hij dat dan in zijn staat van vernedering niet op een bepaalde manier ook hebben meegekregen? Het gaat hem niet in de koude kleren zitten, dat lijden en sterven van zijn kerk, die verdrukking en die vervolging. En hij wil troost aanbieden, tegenwicht. Niet een doekje voor het bloeden, maar gegronde troost, houvast, uitzicht. O ja, er is zoveel zinloos. En er is ook zoveel zinloos geweld. Geboren leven, ongeboren leven. En toch, het leven is niet ijdel in de Heer. Het leven is niet zinloos waar het met de Heer geleefd wordt. Hij is zelf gekomen in de diepste nood en dood. En daarom komen die mensen terug. Wat een pleitgrond, gemeente. Wat een pleitgrond in het verdriet en in de rouw en in het gemis. Een pleitgrond ook voor kinderen. En ik hou op mijn hart ook wel eens vast. Die naar Babel zijn gegaan. Die de wereld zijn ingegaan. Die los van God hun leven leiden. Terwijl ze er wel van weten. Heere, brengt u ze terug. Brengt u ze terug in uw erfenis. Een gemeente, ook een troostwoord dat wordt aangereikt. Ik ben het die u troost. En bij de Heere mag u uithuilen. Ook als u geen tranen meer hebt. Zoals een oude zuster in de gemeente eens tegen me zei: ik kan niet meer huilen. Maar ze had nog wel haar verdriet. Maar de Heere zegt ook: bedwing uw stem van geween. Want er is loon. Er is verwachting. Er is hoop. Er is een toekomst bij God vandaan. En als de Heere die wond gaat verzorgen, en als de Heere ook de zonde gaat reinigen, doet Hij dat op zijn wijze. Dan verzacht Hij, dan verbindt Hij. Dan komt Hij met zichzelf. Door zijn striemen is ons genezing geworden. En dan geeft Hij een uitzicht vanuit zijn toekomst. Verzoende gemeenschap met God. Dan geeft Hij kracht om die weg te gaan. Ook met een lege plaats. Ook met een litteken of wond. Ook als daar soms weer zonden naar boven komen van: waarom gaat de Heere deze weg? Maar door het geloof in Christus is er troost, tegenwicht en ook verandering van perspectief. Buiten Christus is er geen echte troost. Maar wie zich door Christus laat troosten en wie zich door de Heilige Geest laat onderwijzen, die kijkt niet alleen maar meer met een natuurlijk oog. Maar die mag met een geloofsoog kijken door de bril van het woord zien. Deze kinderen en ieder die de Heere vreest. Nee, die gaan niet over van het leven in de dood. Maar die gaan over van de dood naar het leven. Lijden met Christus, maar door lijden tot heerlijkheid. Zoals de predikant-dichter Revius het verwoordde in zijn gedicht waarin hij deze geschiedenis samenvat. En wat we beluisteren aan het einde van deze preek. Toen de gekroonde wolf, de schaapkens nieuw geboren, met zijn wrede muil te Bethlehem verslond. Een klagelijk geschrei steeg van der aarde grond en kwam ten hemel in voor Gods gerechte oren. Een vliegende gezwerm van engelen verkoren ontving de kleine hoop, gepletterd en doorwond. En nam de witte ziel van haar rode mond, die stellend onbesmet Gods aangezicht tevoren. Hoe kort was hare tijd in droevig tranendal. Hoe groot haar vreugd die eeuwig duren zal. Hoe loven zij de Heer, haar geestige weldader. Zij gingen haastelijk in het leven door de dood. Gerukt onverwacht uit haar moederschoot. Gedragen in de schoot van haar liefste vader. Amen. Laten we danken en bidden. Heere, we danken u voor uw woord. Te midden van alles wat ons in deze wereld verbijstert. En als we eerlijk zijn, ook in ons eigen hart en leven. Dat er diepten zijn in ons hart. Ook van zonde en schuld en vijandschap. Maar ook van wonden na ontvangen genade. U weet het allemaal, Heere. Maar u komt nog met uw evangelie. Van verzoening, van verbinding, van vernieuwing, van vertroosting. En wilt u zo uw woord zegenen. Dat wij dat woord bewaren in ons hart. Dat er toch een toekomst is bij u vandaan. En dat er toch hoop is en toch troost die het houdt. Waar zoveel ons kan ontvallen. Draagt u ons, Heere, met wat u te dragen geeft. Zoals u toch ook toen u als het lam in de kribbe lag. En daarna als het lam hebt geleefd. Deze lammetjes in uw arm gedragen hebt als de goede herder. En u bent de dood ingegaan als de middelaar. Geeft u dat we zo bij u mogen schuilen en uit u mogen leven. Bewaar ons ervoor om zonder u verder te gaan. Wilt u ook afgedwaalden terugbrengen. Er is geen verwachting van ons en van onze kinderen en van komende generaties, maar toch wel voor hen bij u vandaan, Heere. Wilt u dan zelf terugbrengen? En wilt u dan zelf hen ook dat houvast en dat uitzicht geven? Opdat ook wij, als we eens de aarde verlaten, een plekje mogen ontvangen bij de liefdevolle hemelse Vader, die zijn eigen zoon niet gespaard heeft. Amen. U mag de Heere dienen met uw gaven. Voor de diaconie, de kerkelijke kassen bij de uitgang. We gaan u zingen. Ge hemel, aarde en zee, vermeld Gods lof. Ontvang de zegen van de Heere die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen.